Welkom weer bij de Regulatory Vibe, de podcast van de VIB-fabriek. We zijn een tijdje weg geweest en zoals de meeste van jullie wel weten, komt dat door een behoorlijk grote verhuizing die we hebben gedaan. We zitten dus nu ook in ons nieuwe kantoor, in onze eigen podcastruimte. En we gaan weer aan de slag. We gaan voor jullie weer een interessante podcast maken. Nieuw kantoor, nieuwe ruimte. Hoort ook een beetje een nieuw format bij voor de podcast. Wetgeving, want dat is waar we het natuurlijk over hebben. En in dit geval wetgeving in een heel vroeg en een beginstadium. Wij houden wetgeving natuurlijk heel goed bij. Wet en regelgeving, maar ook veranderingen in de markt of nieuwigheden in de markt. En die bespreken we ook intern. Doen we dat normaliter één keer per twee weken. Hebben we een meeting, bespreken we al die nieuwe dingen. Wat komt in ons op? Wat vinden we goed? Waar zien we beren op de weg? Waar vinden we van dat we onze klanten mee moeten informeren? Dat zijn allemaal dingen die we in die meeting bespreken. En toen dachten we, zou het misschien niet interessant zijn voor jullie als luisteraar om mee te doen in dat gesprek? In die zin mee te doen dat jullie mee mogen luisteren. Dus dat is wat we in het nieuwe format gaan proberen. Nieuwe wetgeving bespreken. Wat zijn de implicaties? Wat verwachten we? Waar zien we uitdagingen? Waar gaan we de klant mee informeren? Gaan we webinars houden? Gaan we nieuwsflashes doen? Of misschien wel een podcast? Om ervoor te zorgen dat jullie ook in het vroeg stadium bekend zijn met de dingen die gaan komen. En ook een beetje inzicht krijgen in hoe wij dat nou precies aanpakken. Doe ik vandaag met Tom en Manteng. Doe ik eigenlijk altijd met Tom en Manteng, want wij zijn de drie die heel goed in de gaten houden wat de nieuwe wetgeving is en verder rest iedereen daarover informeren. Dus we gaan aan de slag. We gaan eens kijken welke nieuwe wetgevingen er de afgelopen twee weken weer voorbij zijn gekomen. En daarnaast geldt natuurlijk ook voor jullie als luisteraar. Heb je een idee of heb je een wetgeving waar je meer over wil weten? Misschien willen we wel meedoen in de podcast een keertje. Je bent van harte uitgenodigd. Laat het ons eventjes weten. Standaard kanalen, website, e-mail, telefoon, WhatsApp. We horen het graag. Maar laten we voor vandaag even beginnen met een nieuwe format. Nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving. Tom, Martijn, hebben we wat gezien de afgelopen drie weken, was het volgens mij zelfs, wat we nu hebben?
Ja, veel.
Ja, veel. Te veel. Hebben we een aantal die uit het oog springen? Of gaan we gewoon, laten we gewoon bovenaan starten. Kijken wat we tegenkomen.
Ja.
Nummer 1, het onderwerp.
Het gaat over platformen als eBay en Amazon die een pledge, ik kom niet op een Nederlands woord, ondertekend hebben bij de Canadese regering om
te voldoen aan de regelgeving die geldt voor de producten die zij verkopen online.
Ja, en dat vond ik wel een interessant. In hetzelfde artikel staat dat eBay momenteel wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het verkopen van een x-aantal producten die niet voldoen aan de, ik geloof, EPA-wetgeving.
Ja.
Wat zou betekenen dat het verschil tussen leverancier en platform eigenlijk vervalt. Want zoals ik met veel internetsites, in ieder geval in Amerika volgens mij geregeld is dat een platform niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van het platform.
Ja.
Dat lijkt dus een kentering in te komen. In dit geval bij chemische producten ook. Dat eBay dus eigenlijk als verantwoordelijk wordt gezien voor het aanbieden van producten.
Ja.
Dat is dan de vertaalslag makend naar Europa. Via Amazon is het dus mogelijk dat niet-Europese leveranciers producten aanbieden voor de Europese markt, wat volgens de chemische wetgeving, CLP-wetgeving, eigenlijk niet zou kunnen, want een supplier zou altijd binnen de community, binnen de Europese Unie, gevestigd moeten zijn.
Mm-hmm.
Als dit een jurisprudentie wordt, het is in Amerika, maar dan nog, zou het dus betekenen dat Amazon als platform misschien wel verantwoordelijk kan worden gehouden voor de US-leveranciers. Maar dat is een beerput, misschien niet open moeten trekken.
Nou, ik denk dat die automatisch opengetrokken gaat worden. Hè. We kijken natuurlijk wereldwijd altijd, wordt er gekeken naar die verschillende, hoe het in verschillende werelddelen gaat. Maar ik denk ook dat een van, Volgens mij is het een van de puntjes in de nieuwe CLP-wetgeving, maar daar komen we misschien nog in een ander onderwerp apart op terug. Ook daarin wordt er gesproken over een CLP-verantwoordelijke voor de EU. En dat betekent dus dat deze platformdiensten, denk ik, straks niets anders kunnen en geen andere mogelijkheid hebben dan dat zij de verantwoordelijke in de EU worden, tenzij zij natuurlijk specifieke dingen gaan eisen. Nou, je mag alleen maar bij ons in Europa verkopen als je een EU-verantwoordelijke hebt. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat dit iets is wat ook naar Europa gaat overwaaien. En dat is natuurlijk ook logisch. Want de overheid heeft hier natuurlijk helemaal geen vat op die online verkoop. En kan dus ook niet controleren. En als er iets fout is, kunnen ze niet eens iemand aanspreken erop. Dus de reden waarom snap ik volledig. Rechtszaken, dat is it's the American way. Maar wel eentje om eventjes in de gaten te houden. Ik denk dat we er voor nu voornamelijk ter kennisgeving moeten opnemen. Zeker als het gaat om daar. Maar ik denk wel dat dit een grote beweging kan zijn die zeker ook, denk ik, naar Europa toe gaat komen.
Ja, ik ben vooral benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Als inderdaad dit blijkt dat eBay verantwoordelijk wordt gesteld, dan ben ik heel benieuwd wat dat voor andere gevolgen zal hebben voor die andere platformen ook. Dus
helemaal mee eens. Dus laten we hem wel in de gaten houden. Het is Amerika, dus we kunnen er voor nu niet heel erg veel mee.
Nee.
Het volgende onderwerp is dat er steeds meer commentaar komt op groeprestricties en REACH-wetgeving zal dit zijn voor chemische groepenproducten.
Sorry.
Zoals je hiervoor hoort, denk ik. Voor ons is dat fijn, want het is makkelijker een restrictie of een klassificatie te bepalen op basis van kastnummer, een duidelijke identifier, dan een zeer generieke identifier als groep eigenlijk.
Ja, ik ben hier heel erg blij mee. Hè. Zoals jullie weten roep ik dat intern al heel erg lang. Extern ook af en toe wel eens een keertje. Maar die groepsrestricties, die zijn hartstikke fijn voor de regelgever en voor de Europese Commissie. Want het gaat natuurlijk veel sneller. Hè, op het moment dat je, de grootste die we nu hebben is natuurlijk PFAS. Alle PFAS weggooien en niks meer mee doen of restrictie opzetten is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Alleen het is voor de markt, voor de industrie en ook voor de eindgebruikers enorm lastig om te zien wat nou precies PFAS is. En niet alleen dat het lastig is, maar ook wie gaat het bepalen? Wie gaat straks zeggen wat er wel of niet onder een groepsrestrictie past? Zijn wij dat? Is de overheid dat? Gaat ECHA dat zelf doen? Moet de industrie dat zelf doen? En zeker niet zozeer om de industrie, hè, die kan dat misschien nog wel. Maar veel meer nog, omdat wij weten hoe de keten in elkaar zit. Dat er bedrijven op zolderkamertjes producten voor de consumentenmarkt aan het maken zijn. Allemaal goed, maar die hebben absoluut die kennis niet om dit te gaan regelen en te doen. En de vraag is dan, geeft ze een groepsrestrictie, tenminste dat is mijn inzien, mijn zicht daarop en mijn mening daarover, geeft het dan nog wel die bescherming die het uiteindelijk moet bieden? Dat weten we niet. En dat vind ik een hele lastige. En dan heb ik het nog niet over de implementatie natuurlijk op IT-gebied. Want op IT-gebied is dat ook enorm lastig. Want wie gaat straks aangeven wat dan zo'n groepsrestrictie is? Ik ben heel erg blij dat wij niet de enige zijn. Of in ieder geval ik niet de enige ben die daar wat commentaar op geeft. En mijn reikwijdte is helaas nog niet tot in het Europese parlement. Maar de Duitsers die kunnen dat wat beter. En laten we hopen dat er ook wat bijval komt. En dat ze er ook echt iets mee gaan doen.
Je zegt PFAS, dat klopt inderdaad. Dat is nu ook waar het commentaar uit Duitsland vooral op komt. Okay. In het verleden is volgens mij bisphenolen hetzelfde geweest, maar die is, als ik het goed begrepen heb, teruggetrokken, restrictievoorstel. En een kleine kanttekening waarom ik denk dat het Duitsland is. Daar zit een groot chemisch-industrieel land, zal ik het zo zeggen. Dus ik... Het is wel weer logisch dat het vanuit Duitsland komt, mm-hmm. Het commentaar hierop. En wat je zegt, de chemische industrie zal hier niet om staan te springen per se.
Nee, en ik denk, Duitsland heeft wat dat betreft ook wel een overheidsapparaat wat heel kundig is op het gebied van chemie. Dus ik denk dat zij, dat zie je bij heel veel van die commentaren die geleverd worden op wetgevingen, dat Duitsland daar gewoon best wel in voorloopt, omdat ze weten hoe de industrie werkt en wat dat te betekenen heeft. Leuk, interessant, maar ik denk voor deze in de gaten houden even en ter kennisneming weer aannemen en laten we kijken wat het gaat brengen.
Ja, ja, een hele kleine aanvulling nog, ja. Want we juichen hier nu wel om, maar in de CLP-revisie wordt juist goed uitgesproken dat ze een voorkeur gaan hebben voor geharmoniseerde, dus wettelijke klassificaties voor groep-entries.
Ja. Ja.
Dus daar gaat het
de andere kant op.
Ja, 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 ja. Ook daar zijn we niet blij mee. Vanwege de exact dezelfde reden natuurlijk. Maar het is er inderdaad eentje die in de nieuwe CLP wel stevig is meegenomen. Ja.
Volgende onderwerp is de restrictie op microplastics. Het opzettelijk toevoegen van microplastics in bepaalde producten, wordt veel in cosmetica volgens mij gebruikt onder andere, mm-hmm. Komt de restrictie in REACH op dat niet meer is toegestaan, denk ik. Dan is natuurlijk nog gedefinieerd wat een microplastic is. Het is niet heel interessant om te bespreken wat dat exact is. Ja, dat is iets wat nog wel, volgens mij 17 oktober al 2023, van kracht gaat worden. Dus dat is wel iets waar naar gekeken gaat moet worden. Nou is natuurlijk dat artikelen of cosmetica niet onder CLP valt als het eindproduct is. Maar de grondstoffen daarvoor wel. Dus in de keten zal wel bekend moeten gaan worden microplastics zijn.
Als ik het goed gezien heb, maar help me eventjes, ik weet even niet zeker meer, maar er zaten volgens mij ook behoorlijk lange overgangstermijnen op.
Dat kan niet.
Ik denk dat we hier in ieder geval ook voor onze klanten en voor jullie luisteraars een artikel over gaan maken. En misschien zelfs of een podcast of een nieuwsflash over gaan doen. Dus we komen hier nog zeker terug met wat extra informatie. Het is niet helemaal binnen ons bereik als het gaat om CLP-producten, want heel veel polymeren vallen natuurlijk niet onder CLP als het gaat om klassificatie. Vallen er wel onder, maar hebben die niet. Dus wat dat betreft...
Is het lastig, hè? Voor... Voor microplastics en dan daar een VEB voor op te stellen, eventueel als het dan erin zou zitten. Want... Als het polymeren zijn, dan hoef je dus inderdaad geen vermelding te doen als het geen klassificatie heeft, omdat REACH-registratie niet van toepassing is bij polymeren. Het spreekt elkaar heel erg tegen grote. Weer eigenlijk in dit geval, want in het VEB ben je dus niet verplicht om polymeren, of ja, in het VEB komen polymeren vaak gewoon niet voor, ja? Maar we moeten wel iets zeggen over microplastics, wat polymeren zijn, op een gegeven moment om deze restrictie ook goed kunnen toe te passen.
Ja, en ik vraag me ook heel erg af, want het zijn granulars, dus granulaten. Kijk, hele kleine polymeren of hele korte polymeerketens, zijn dat dan ook microplastics? En wanneer gaat het over van grondstof naar microplastics? Ja. Ik vind, het is best een... ook weer een ingewikkeld stukje. Hè. Hier is ook weer gezegd, het is ook weer een soort generieke restrictie. Hè. Microplastics. Nou, dan hebben ze wel gedefinieerd wat microplastics zijn. Maar ik denk wel dat het nog voor de industrie een lastige gaat worden. Want er zitten best in veel producten zitten deze stofjes of deze artikelen. Vraag even. in. Maar we gaan dan nog eventjes wat dieper induiken. En we gaan daar denk ik zeer zeker nog op terugkomen wat de informatie betreft naar buiten toe.
Het volgende onderwerp, moeten we de oceaan voor over, is het voorstel van de Hazard Communication Standard, HCS, om de GHS 7 te implementeren in de Verenigde Staten. Dat is hetzelfde wat Canada mee bezig is om te implementeren, GHS 7. Ja. Momenteel is het GHS 03. nog in Amerika. Dus daar zit een ja, redelijke verandering aan te komen waarschijnlijk. En,
ja, het komt gelukkig wat korter bij Europa. Hè? Want Europa heeft op dit moment al GS09, zeg ik even uit mijn hoofd, geïmplementeerd.
Ja, volgens mij wel.
Ja. Dus ja, 07 is weer een stukje geleden. Maar dat, ja, dat zijn, dan zie je hoe lang sommige politieke processen gewoon duren. Want 07 is, zeg ik even uit mijn hoofd, van vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Dus dat betekent, ja, toen is men ermee begonnen. Of misschien een paar een jaartje daarna. En nu pas komen die implementaties. Terwijl wij al hier in Europa, voor zover ik weet, aan het denken zijn hoe we dat met de volgende implementatie van GS gaan doen. Die er overigens nog niet is.
Dit is dus een voorstel nog. Ja, als ik maar even goed begrijp. Dus het voorstel is om inderdaad GS7...
Ja, maar volgens mij is het in Amerika zo, op het moment dat het een voorstel wordt, dat het ook zo goed als geaccepteerd wordt. Net zoals dat hier in Europa ook is. Hoewel we dat bij de laatste CLP-revisie iets anders hebben gezien. Maar normaliter voordat het zeg maar naar het Europese parlement gaat, dan is eigenlijk al duidelijk wat het gaat worden. En dat is in Amerika met dit voorstel ook. Op het moment dat dit is het voorstel. En daar hoeft eigenlijk alleen nog maar een handtekening gezet te worden. En dan is het akkoord. En dat zijn inderdaad voor ten opzichte van nu zijn dat behoorlijke veranderingen. Als het gaat om VIB's, maar ook klassificatie en dergelijke. We hebben natuurlijk ook een partner in Amerika. En ik denk dat het misschien leuk is om met die partner te kijken of we dat niet een webinar mee kunnen doen. Om te laten zien wat die veranderingen gaan zijn en hoe die precies gaan uitwerken voor Amerika en Canada.
Ik denk het ook wel. Weten we wanneer dat dan zou zijn?
Ik denk dat dat ook iets voor het begin van volgend jaar gaat worden. En tuurlijk, er zit ook weer een overgangstermijn aan vast. Het is niet meteen. Maar ik denk dat het wel leuk is om daar met onze partner uit Amerika een webinar mee te doen. Dus dat moeten we kijken dat we dat gaan starten en gaan plannen voor begin volgend jaar.
Het volgende onderwerp zal een korte zijn, relatief korte. Was een commentaar vanuit de Europese Unie naar Duitsland geweest. Dat zij hogere werkplaatslimieten hebben gesteld dan de in de Europese Unie aangenomen werkplaatslimieten.
Want is op de vingers dus, getikt.
Inderdaad, op de vingers getikt. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer om welke twee. Ze geven twee voorbeelden aan.
Zetal leden.
Ja. En sulfurdioxide, geloof ik ook. En een stuk hoger dus in Duitsland dan in de Europese Unie aangeeft.
Dus de concentratie op de werkvloer in Duitsland mocht hoger zijn dan dat we met z'n allen hebben afgesproken in Europa.
Ja.
Dus een groter risico voor de werknemer. Enzovoort, enzovoort. Oké.
Ja. Want normaal gesproken hebben we ook wel nationale blootstellingslimieten. Maar dan zijn ze vaak juist de andere kant op strenger. En nou is het dus dat Duitsland eigenlijk de andere kant is opgegaan. Mm-hmm. Daar zijn ze dus op de vingers opgetikt.
Ja, en ik denk dat dit voornamelijk niet zoveel te maken heeft met het feit dat zij dat graag, of dat zij vinden dat die hoger moet zijn. Duitsland heeft gewoon van oudsher enorm veel makwaardes, hè. Grenswaarden voor de werkplek. En dat die van oudsher gewoon zijn blijven staan, terwijl er op Europees niveau een nieuwe is in geïmplementeerd. En dan krijg je dit soort dingetjes.
Het volgende onderwerp. Each registratie compliance check bij 50 bedrijven.
Ja, klopt inderdaad. Er zijn dus meerdere controles geweest. En daar hebben ze dus een rapport voor vrijgegeven en daaruit blijkt. En dat vond ik de meest interessante resultaat, is dat in het REACH dossier bepaalde klassificaties zijn aangehouden terwijl het anders had moeten zijn. Dus registranten hebben de klassificatie moeten corrigeren, hè, na aanleiding van de controle. Dat vond ik een hele interessante, maar ook dat de conclusie is dat ze het aantal inspecties dus nu verviervoudigen. We gaan viervoudigen. Dus we kunnen dus verwachten dat klassificaties die nu vermeld staan in de REACH dossiers, dat die later ook nog misschien zwaarder zijn of misschien de andere kant op lichter. geclassificeerd zijn dan wat ze nu is weergegeven in het Rich Dossier. Dus dat is wel een hele interessante om in de gaten te houden. En dat het ook altijd belangrijk is om klassificaties na te lopen van je van de stoffen die in jouw mengsels aanwezig zijn.
Ja, moeten we wel een kleine kanttekening bij maken op dit moment. Want ECHA heeft 2-3 maanden geleden aangegeven dat ze de huidige online database niet meer bijwerken. Dus deze veranderingen, als die doorgevoerd worden, krijgen wij ze in ieder geval nu niet te zien. De reden waarvoor is omdat ECHA natuurlijk een update of een volledig nieuw systeem gaat hanteren voor het delen van deze informatie. Dus deze veranderingen die gaan plaatsvinden, die zullen we ook dan pas weer gaan zien. Voorlopig dus nog even niet, helaas, online. Want voor de rest kunnen wij nergens bij. Dus dat is er wel eentje om in het achterhoofd te houden. Zeker als die nieuwe website en de nieuwe database van ECHA er is. Dat we dan daar ook echt iets mee moeten. En daarnaast geldt natuurlijk ook voor jullie als luisteraar. Heb je een idee of heb je een wetgeving waar je meer over wil weten? Misschien wil je wel meedoen in de podcast een keertje. Je bent van harte uitgenodigd. Laat het ons eventjes weten. Standaard kanalen, website, e-mail, telefoon, WhatsApp. We horen het graag.